Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Op Goede Vrijdag zal de dienst, de avonddienst, beginnen om 7:00. Dan zal er een extra collecte worden gehouden die bestemd is voor de ondergrondse kerk. Volgende week zondag, op de eerste paasdag, zal de extra collecte bestemd zijn voor de evangelisatie Oost-Vlaanderen. Vervolgens herinneren we u aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag gehouden zal worden om 7:30. En aan de bejaardenmiddag van deze komende woensdag, die begint om 3:00. Indien u vervoer wenst, dan kunt u contact opnemen met de diakenen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 82, de versen 1 en 3. In de achtbre godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der goden raad. En het derde vers, maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis, het wankelt, al wat zeker is. 1 en 3 van Psalm 82. We willen ons nu stellen onder Gods heilige wet. Daarna zingen we uit Psalm 19 het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing. Kunt u deze morgen vinden in het evangelie naar Matthäus, het 26e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 57 tot en met vers 68. We noemen u Matthäus 26, te beginnen bij vers 57 tot en met vers 68, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 26, te beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over een tweetal versen uit dit gedeelte wat aan u voorgelezen is. Namelijk de versen 65 en 66 van dit hoofdstuk. Matteüs 26, de versen 65 en 66. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en almachtige Heere, God van alle genade en waarheid, wij buigen ons neer voor u, om uw grote naam te erkennen dat u ons samenbrengt in dit huis des gebeds, en dat wij samen mogen zijn om uw woord te horen, om onze psalmen te zingen, onze gaven te offeren en onze harten voor u uit te storten. En in dat alles, Heere, hebben wij uw bediening, geestesbediening, zo nodig. En daarom vragen wij in alle eerbied aan het begin van deze dienst: Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Schenk ons uw geest in het brengen van uw woord, in het uitspreken van de gebeden. Heere, laat uw geest ons bidden mogen leren en ook voor mogen gaan in de bediening van uw heilig woord. Want wat zullen onze woorden zijn wanneer uw geest daar niet in meekomt en uw geest ons leidt bij ieder woord dat wij spreken. We smeken ook, Heere, wil u onze oren en harten ontsluiten door uw heilige geest wanneer wij naar uw woord mogen luisteren. U weet met hoeveel zorgen we naar de kerk gekomen zijn misschien. Met hoeveel gedachten we bezet zijn die ons zo heel gemakkelijk weg kunnen voeren van uw woord en het luisteren kunnen hinderen. Wil u, o Heere, alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord genadig wegnemen. En wil u geven, Heere, dat we luisteren mogen vanmorgen naar het lijdensevangelie. En dat we mogen verstaan wat dit woord tot ons te zeggen heeft. Maar heel in het bijzonder vragen we van u of u ons niet slechts de gave, de genade wilt schenken dat we luisteren kunnen. Maar heel in het bijzonder vragen we van u of u die bijzondere genade wilt schenken dat ons hart geopend mag worden voor uw woord. Want dat is het allervoornaamste. Dat uw woord zijn kracht doet in ons leven. Dat uw woord een kracht wordt voor ons persoonlijk tot zaligheid. En u smeken we, u Heere, wil dat aan ons schenken. En wil u geven dat voor het eerst of ook opnieuw uw woord zo met kracht in onze ziel mag dalen, dat ons hart verbroken mag worden. O, geef dat bijzonder aan hen die tot op dit ogenblik moeten zeggen dat ze vreemdeling zijn van uw genade en van het werk van uw gunst. Heere, breek harde harten, steenharde harten, harten die zo ongevoelig zijn voor uw woord. Wil u ze te sterk worden door de kracht van uw genade. En wil u ze zo verbreken dat verbrokenen van hart en verslagenen van geest tot u vluchten. Maar geef u, hen die voor eigen rekening leven, niet over aan zichzelf, Heere, maar wil u ze schenken, dat ze geen rust hebben en geen rust meer kunnen vinden, totdat ze rust vinden bij u. Denk u ook, Heere, aan hen die iets van de nood van hun leven beseffen, die weten dat het veranderen moet en die ernaar verlangen dat het veranderen zal, maar die bij zichzelf zoveel onwaardigheid, zoveel onmogelijkheid, zoveel zielenraadselen ontdekken. Heere, wil u vanmorgen hen onderwijzen door uw woord? Wil u hen ontdekken aan de werkelijke reden van de nood, dat ze hun zonde gaan zien, de zonde waarmee ze tegen u gezondigd hebben, dat ze er iets van gaan beseffen, dat die zonde om een vonnis vragen en dat wij het doodvonnis verdiend hebben. Maar wil u ook laten zien dat er een weg van verlossing, van ontkoming geopend is, doordat er één geweest is die zonder spreken, zwijgend, het doodvonnis heeft aangehoord en onder dat doodvonnis heeft gebogen. Heere, wil u de ogen van arme, verloren zondaren openen voor de weg der verlossing die in Christus Jezus te vinden is. Ontsluit die weg ook voor hun hart, opdat ze die weg mogen zien en daarin mogen ontdekken dat het de enige weg is tot behoud. Denk, Heere, aan al uw kinderen, aan hen die iets van dat genadewerk van u mogen kennen. Wil u, Heere, geven dat zij verder geleid mogen worden op uw weg? Wil u ze dieper inleiden in de verborgenheden van het werk van Christus, van het werk van u, o drieënige God? Laat bijzonder ook in deze lijdenstof voor hen gaan leven het grote wonder van de schuldovernemende borg, die ook het oordeel overneemt en het vonnis overneemt. Heere, laten uw kinderen er met verwondering, ja met een verbroken hart, op mogen staren. Dat wonder nu de grond is, het ene fundament van de zaligheid. En wil u geven dat ze daardoor het geloof op mogen zinken. U weet hoe toegesloten dat kan zijn voor uw kinderen, hoe ver ze afgedwaald en weggezworven kunnen zijn. Maar zou u hen met de koorden van uw liefde bij dat grote wonder willen bepalen en daarnaartoe trekken, opdat ze op dat wonder mogen staren en op dat wonder mogen zinken en daarin al hun heil en al hun zaligheid mogen vinden? Heere, oefen uw kinderen in de kennis van dat grote wonder en leid hen dieper in de verborgenheden van uw woord. Wil uw volk ook steeds meer doen sterven aan zichzelf? Sterven aan zichzelf, opdat zij de voetstappen gaan drukken van die grote koning, die als zij gescholden werd, niet wederschold, en als zij leed, niet dreigde. Heere, laat die gestalte ook in de harten van uw kinderen zichtbaar mogen worden. Laat het hun leven mogen beheersen. Wil u zo met ons allen zijn? We belijden het voor u dat wij geestelijk meer noden en vragen hebben dan wij voor u konden neerleggen. Maar we smeken van u, Heere, wil u door alle duisternis en vragen, door alle zonde en door alle schuld heen breken. En wil u geven dat uw woord gezegend mag worden en uw werk mag blijken in ons midden. Wil u zijn met allen zoals we hier samen zijn in uw huis. Denk aan ieder van ons. Wees u ook bijzonder met hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet van alle zorgen, bij het ouder worden, van ziekte, van moeite en van verdriet. U weet alle omstandigheden, zoals we meeluisteren en zoals we hier in de kerk zijn. En we leggen alles aan u voor. Bidden u bijzonder voor hen die verdriet hebben, omdat rouw zijn intrede deed in hun leven. We dragen dan heel in bijzonder vanmorgen de familie Berghof aan u op, die deze afgelopen weken, lieve vader en grootvader, door de dood ontviel en van de week stond de familie aan het geopende graf. Heere, wil u in deze omstandigheden uw hulp en uw kracht schenken. Want waar mensen woorden tekort schieten en waar wij mensen zulke onmogelijke troosters zijn, kunt u toch troosten? Wil u dan die troost uit genade schenken? We bidden u, Heere, wil u ook gedenken aan de familie Braber, die een broer door de dood zag ontvallen deze afgelopen week. Wil u, waar ook dit een verlies betekent, in de smart en in het verdriet, uw hulp en kracht schenken. En wil u ondersteuning geven. Wil bovenal ook deze roepstemmen, die binnen de kringen van deze families klonken, maar die toch ook ons alle steeds weer raken, heilige aan ons aller hart. Zegen, Heere, de vele roepstemmen die in deze weken en maanden tot ons kwamen. En wil u, o Heere, uw woord zegenen, zodat wij een wijs hart bekomen, onze dagen leren tellen. Heere, wees u met allen die ziek zijn. Er zijn er verscheidenen onder ons die ziek zijn, zorgen hebben. U weet het, alles is u volmaakt bekend. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij in dagen van ziekte en van zorgen rond onze gezondheid het niet verwachten van mensen, het zelfs niet alleen verwachten van de middelen, maar dat onze ogen gericht mogen worden op u, die de grote heelmeester zijt. Wil u, o Heere, dan genezing schenken, kracht geven om te dragen, maar wil u bovenal geven genade om in moeitevolle omstandigheden, niet alleen voor ons lichaam en voor onze gezondheid, maar bovenal voor onze ziel te zoeken bij u, die de levende God zijt. Wees u met allen die het moeilijk hebben op een andere manier. U weet van alles af, ook van verborgen noden en vragen. Dingen waar we niet mee te koop lopen. Dingen die heel diep weggescholen zijn, waarvan niemand wellicht weet. O God, wil u geven dat wij in alle nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Wij vragen dat ook voor alles wat deze morgen gebeurt. Heere, hoor ons. Dat kunt u niet doen om iets uit onszelf, want wij moeten het belijden dat wij gezondigd hebben en het vonnis, de eeuwige dood, ons hebben waard gemaakt. Maar wil ons aanzien in hem die de dood is ingegaan, het vonnis gedragen heeft, het oordeel op zich nam. Heere, zie ons aan in Christus Jezus, uw lieve Zoon uit enkel genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 31, daarvan de versen 10 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 31, de versen 10 en 11. Ik ben als dood in het hart vergeten en word niet meer geschat dan een bedorven vat. En het 11e vers, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heere, ik vertrouw in nood op u, dit doet mij sterk te vinden. Ik mag met gelovig roemen u mijn verbondsgod noemen. 10 en 11 van Psalm 31. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, het 69ste vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, in de raadzaal van het Sanhedrin zijn heel veel dingen anders dan ze lijken. Zo op het eerste gezicht lijkt het zo alsof Caiaphas met vaste hand de leiding heeft in heel dit proces. Maar in werkelijkheid gebeurt hier niets zonder de bepaalde raad en voorkennis van God. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het Sanhedrin hier een godslasteraar veroordeelt. Maar in werkelijkheid staat heel het Sanhedrin hier voor hem die zegt dat hij als rechter komen zal op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de hoge priester Caiaphas in heilige verontwaardiging zijn klederen scheurt omdat hij het opneemt voor de zaak en voor de eer van God. Maar in werkelijkheid staat daar die beklaagde, de Heere Jezus, de enige hoge priester, die het hier opneemt voor het volk van God en voor hen leidt en voor hen sterven zal. En zo zouden we door kunnen gaan. Inderdaad, in de raadzaal van het Sanhedrin zijn vele dingen anders dan zij op het eerste gezicht zo lijken. Weet u hoe dat komt? Omdat hier in die raadzaal van het Sanhedrin hij staat die de Zoon van God is. Het is waar, hij wordt zo niet herkend. Hij wordt zo niet aanbeden. Maar niettemin is het waar dat de Christus, de beloofde Messias, hier staat in het midden van zijn rechters. En dat hij het is die hier gevonnist wordt. Dat bepaalt alles. Dat geeft ook alles een ongewone diepte en een ongewone betekenis. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Als we boven de prediking van vanmorgen schrijven, Christus door de raad gevonnist. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de geveinsde verontwaardiging. De hoge priester scheurt zijn kleed. Ten tweede op de eenstemmige veroordeling. Zij allen zeggen hij is des doods schuldig. En ten derde op de goddelijke instemming. God de Heere stemt met dit vonnis in. Christus door de raad gevonnist. De geveinsde verontwaardiging. De eenstemmige veroordeling. En de goddelijke instemming. Nadat het voorverhoor voor Annas had plaatsgevonden, werd de Heere Jezus Christus door het paleis van Caiaphas, de hoge priester, geleid naar een zaal waar het Sanhedrin inderhaast was samengekomen. Het was van het begin af aan al duidelijk geweest dat er voor de Heere Jezus Christus geen eerlijk proces zou zijn, geen eerlijk verhoor. Want dat voorverhoor voor Annas, waar de Heere Jezus Christus aan onderworpen werd in afwachting van het moment dat de 71 of 72 leden van het Sanhedrin bijeen waren, dat verhoor had al duidelijk gemaakt dat hij geen recht zou hebben te wachten. Want Annas had alleen maar een paar vragen gesteld, vragen waarop nog niet eens een uitspraak gevolgd was. Maar ondanks dat de Heere Jezus nog niet schuldig verklaard was, was hij toch al gebonden. En werd hij gebonden gevoerd van Annas naar de zaal waar het Sanhedrin nu bijeen was. Hij was al gebonden, als was het vonnis al geveld, al was de zaak al beslist. Wat zeg ik? De zaak was al beslist. In de harten van de overpriesters en van de overgrote meerderheid van het Sanhedrin was de zaak beslist. De Heere Jezus was nu gearresteerd en hij moest ter dood gebracht worden. Die hele schijnvertoning van het verhoor en van de beraadslaging van het Sanhedrin was alleen nog nodig om een goede aanklacht te verzinnen. En vandaar ook dat wanneer het Sanhedrin bijeen is en de rechters in een grote kring op hun aanlichtbanken liggen, Caiaphas in het midden, en midden in die halve cirkel de Heere Jezus staat met gebonden handen, dan komen getuigen op. De Bijbel noemt ze met nadruk valse getuigen die door het Sanhedrin ontboden zijn. En die getuigen gaan terzijde van de Heere Jezus staan en leggen hun getuigenis af. Het zijn vele getuigenissen, maar eigenlijk is niet één getuigenis rechtsgeldig. Als iemand wat getuigt, dan is het of zo zwak dat het niet voor een vonnis kan dienen. Of de getuigen zijn het onderling oneens en dat is volgens de wet van Mozes geen reden waarop een vonnis geveld mag worden. Er moeten minstens 2 of 3 getuigen hetzelfde zeggen. En eindelijk komen er dan 2 valse getuigen die zo ongeveer hetzelfde zeggen. Ze beweren dat de Heere Jezus Christus gezegd heeft dat hij de tempel kan afbreken en die in 3 dagen weer op zal bouwen. Lastering tegen de tempel. Eindelijk is er iets. Toch blijft de raad van die 72 Sanhedristen nog een beetje onrustig. Want lastering tegen de tempel is inderdaad een ernstige zaak. Maar of het voldoende is om deze gehate rabbi uit Nazareth ter dood te veroordelen. En vandaar dat Caiaphas toch wat onrustig geworden opstaat van zijn zetel of vermoedelijk van zijn aanlichtbed. En hij plaatst zich voor de Heere Jezus midden in die halve cirkel van de andere raadslieden. En hij zegt, waarom zegt ge niets? Waarom zwijgt ge? Hoort ge niet wat een ernstige beschuldigingen deze tegen u inbrengen? De Heere Jezus blijft zwijgen. En dan komt Caiaphas met het allerlaatste. Met hetgeen wat ook werkelijk de kern van de zaak is. Hij zegt, letterlijk volgens wat we lezen in het woord wat u voorgelezen is. Ik bezweer u bij de levende God. Dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon van God. Caiaphas zweert een eed en hij zegt, ik bezweer het u als voor Gods aangezicht. Zeg nu openlijk. Zeg nu werkelijk of ge de Messias zijt, de Zoon van God. En dan spreekt de Heere Jezus. Hij spreekt omdat de waarheid in het geding is. Omdat hij moet spreken. En hij zegt, gij hebt het gezegd. Daarmee zweert hij dus eigenlijk onder ede. Ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Maar hij voegt er nog iets aan toe. Hij zegt niet alleen dat hij de Christus, de Zoon van de levende God is. Maar tegelijkertijd spreekt hij over de glorie, over de eer en over de majesteit die dat met zich meebrengt en die hij zal openbaren. Want hij zegt, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Met andere woorden, Caiaphas, ik sta hier wel als een bespotte, als een verachte, als een gevangene. Maar deze lijdensweg is voor mij de weg naar de troon. Is voor mij de weg naar het oordeel. Voor mij de weg waarop ik eens komen zal als rechter van het heelal. Voelt u het? Deze gebonden gevangene, de Heere Jezus Christus, proclameert hier aan het adres van heel het Sanhedrin. Ik ben wel gebonden, maar eenmaal zal ik rechter zijn. En dan is er zoiets als een heilige, of moet ik zeggen onheilige verontwaardiging in het hart van Caiaphas. Hij pakt zijn hoge priesterlijk kleed. En hij scheurt het. Verontwaardigd als hij is. Want deze heeft God gelasterd. En hij zegt het. En u hoort zijn stem toornend klinken. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Wat voor andere getuigen moeten er nog opgeroepen worden? We hebben het nu uit zijn eigen mond gehoord. Ge hebt zijn godslastering gehoord. Hij is des doods schuldig. Dat wordt dus de aanklacht. Godslastering. Dat wordt de aanklacht waarom de Heer Jezus Christus ter dood veroordeeld zal worden. En straks de vervloekte en smadelijke dood aan het kruis zal sterven. Dat was overigens helemaal niet nieuw. Die aanklacht dat de Heer Jezus godslasterlijk gesproken had. Al tijdens zijn omwandeling op aarde is hem het verwijt voor de voeten geworpen dat hij God gelasterd had. Heel aan het begin van zijn optreden heeft hij iemand genezen en daarbij gezegd dat hij de zonde vergaf. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En toen hadden de fariseeën het gezegd in hun toorn, deze lastert God. Want wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En meer dan een jaar later, toen de Heer Jezus in die diepe woorden die in het Johannesevangelie beschreven staan, gezegd had, ik en de Vader zijn één, was het ook van de lippen van de Joodse leidslieden gekomen. Deze lastert God, want hij heeft zich goden even gelijk gemaakt. En zo deze beschuldiging is niet nieuw. Ze was telkens al over de Heer Jezus uitgesproken, maar nu krijgt het een ernstig karakter, een officieel karakter. Want nu staat de Heer Jezus Christus voor de rechters, binnen de Joodse rechtbank, die van God het gezag ontvangen hebben om recht te spreken. En nu wordt officieel uitgesproken. Door de rechters daar in Caiaphas zaal. Hij heeft God gelasterd. En voor de lastering van de naam des Heren was er volgens het uitdrukkelijk getuigenis van de wet van Mozes maar één straf. En dat was de doodstraf. In Leviticus leest u het, dat degene die de naam des Heren lasterde, buiten de legerplaats geworpen moest worden. En gestenigd moest worden. En vandaar dat deze zware beschuldiging, hij heeft God gelasterd, nu aan het Sanhedrin de grond geeft om hem ter dood te veroordelen. Hij is des doods schuldig volgens de wet van de Heere God. Vandaar ook dat de hoge priester, de leider van het volk, de geestelijke leidsman, zijn klederen scheurt in verontwaardiging. Want hij wil het aan allen laten zien in deze zaal hoe ernstig hij het neemt met de eer van God. Deze heeft God gelasterd. En dat is hem zo ernstig dat hij die naar de wet van God zijn kleed niet mocht scheuren, in verontwaardiging zijn kleed scheurt. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Deze hoge priester Caiaphas, die zijn kleed scheurt, doet iets wat tegen de wet van God ingaat. Zogenaamd in heilige verontwaardiging. Maar diep in zijn hart verheugt hij zich, want nu heeft hij eindelijk een houvast, een grond gevonden om deze gehate rabbi te veroordelen. Maar hij doet iets wat de wet van God verbiedt. Want het staat duidelijk in de priesterwetten in Leviticus. Dat priesters en levieten zo aan de dienst van de Heere gewijd zijn. Dat ze geen openlijke rouw mogen bedrijven als een van hun geliefden sterft. En u weet hoe de oude Joden rouw bedreven. Dan scheurden ze hun klederen en dan deden ze as op hun hoofd. Een priester mocht zijn kleed niet scheuren. Natuurlijk mocht hij in zijn hart wel rouw bedrijven. Natuurlijk mocht hij wel verdrietig zijn. Maar de priesterdienst en het priesterambt en het priesterkleed was zo heilig, dat mocht niet gescheurd worden. En daarom doet Caiaphas het uitzonderlijke. Het in de wet verbodene. Zo wil hij laten zien dat hij diep in zijn hart gegrepen en gegriefd is. Door de aantasting van de eer des Heren. Door deze rabbi uit Nazareth. Hij scheurt zijn kleed. Godslastering. Wat vreselijk. Dat deze in het land van Israël woont. Wat vreselijk dat de voeten van deze de aardbodem bedekken. Wat vreselijk dat deze zoon van Abraham nog langer op de aarde leeft. Hij lastert God. Zo ernstig is de verontwaardiging dat hij zijn klederen scheurt. En toch is die zogenaamde ernst maar schijn. We hebben het al aangestipt. Eigenlijk is Caiaphas blij. Eigenlijk verheugt hij zich achter zijn gescheurde kleed. Want nu, des doodschuldig. En als we daar een ogenblik bij stilstaan, hoe Caiaphas tegen de wet in zijn klederen scheurt. Hoe heel dat rechtsgeding hier in de zaal van Caiaphas eigenlijk rechtsverkrachting is. Dan moeten we maar heel eerlijk zeggen. Caiaphas staat hier voor ons als een man die huichelt. Als een man die veinst. Als een man die wel zijn kleed scheurt voor de eer des Heren. Maar wiens hart niet gescheurd is. Als een man die wel zogenaamd verontwaardigd is vanwege de godslastering die hij gehoord heeft, maar die niet vanuit het woord onderzoekt of de woorden van de Heere Jezus Christus ook waar zijn. Caiaphas staat hier voor ons als huichelaar, als een man in zijn veinzing. En het woord van God rukt alle maskers weg. Laat zien wat er werkelijk bij Caiaphas en al die andere 70, 71 Sanhedristen aan mankeert. Ze spreken wel recht. Maar ze handelen niet in overeenstemming met het recht des Heren. Ze handelen wel, denken ze, naar de letter van de wet. Maar van de geest van de wet hebben ze geen kennis. Ze scheuren wel hun kleed, maar niet hun hart. En daar zit een aangrijpende prediking in, gemeente. Als wij zo vanmorgen in deze lijdensdienst in aanraking komen met veinzende, huichelende rechters. Waarvan het woord van God alle maskers van eigen gerechtigheid en huichelachtigheid wegtrekt. Hoe is ons leven? Kan er ook onder ons niet geveinsdheid zijn? Huichelachtigheid zijn? Heeft de Heere in ons leven alle maskers alles weggetrokken? Zodat we gingen zien wie we werkelijk waren. Want we kunnen zo makkelijk praten over de eer van God en over de dingen des Heeren. En het lijkt er soms wel op alsof we onze kleren gescheurd hebben vanwege de aantasting van het recht van God. Maar hoe staat het met ons hart? We kunnen vroom praten, scheve hoofden hebben. Maar hoe staat het met ons hart? We kunnen oppervlakkig leven door de week als niemand het ziet. Werelds leven. En soms met enige plechtigheid onze plaats in de kerk innemen. Maar hoe staat het met ons hart? Want vergeet u het niet, Caiaphas nam de ereplaats in de kerk van die dagen. En het is vandaag nog steeds mogelijk dat mensen de ereplaats innemen, dominee zijn, ambtsdrager zijn, gevierd gemeentelid zijn. maar alleen hun hart gescheurd, alleen hun kleed gescheurd hebben. En nog nooit arm zondaar voor God zijn geworden. De Heere zegt het en het klinkt door de zaal van Caiaphas heen als het ware. En het klinkt vanmorgen ook door de kerk hierheen. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Laat die maskers, die eigenwillige, eigengerechtigde vroomheid, dat stand ophouden. Laat dat maar eens weggeslagen worden. En buig in het stof. Buig in het stof voor hem. Met de belijdenis in het hart en op de lippen. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Kijk, dat zou het Sanhedrin, dat zou Caiaphas gepast hebben. En dat is ook nodig in deze lijdensweken voor het eerst of opnieuw onder ons, voor u en voor mij. Dat we vandaag samen maar op de knieën neerzinken. Niet met een gescheurd kleed. Niet met wat uiterlijke show. Rechtzinnig of werelds. Maar dat we onze knieën buigen en dat ons hart verbroken wordt. En dat we het in het licht van het heilig woord van God zeggen, wee ons, dat wij zo gezondigd hebben. Wel, zo is het in de raadzaal niet. Caiaphas scheurt wel zijn kleed, maar niet zijn hart. En zo is het met vrijwel al die Sanhedristen. Misschien zijn alleen Jozef en Nicodemus een uitzondering. En dan komt het vonnis. Dat kan Caiaphas alleen niet vellen. Daartoe had hij als hoge priester niet het recht. Nee, hij moest raad houden met de anderen, met die andere leden van het Sanhedrin. En in grote meerderheid spreekt het Sanhedrin uit. Hij is des doods schuldig. Niemand in het Sanhedrin neemt het voor de Heere Jezus Christus op. Ook Jozef. Ook Nicodemus niet, als er geweest zijn. Niemand neemt het voor hem op. Niemand van die Sanhedristen gaat nog eens een keer tegen Caiaphas in en zegt, laten we het eerst onderzoeken. Laten we eerst verder vanuit het woord en de geschriften der vaderen eens naspeuren of we niet te overhaast te werk gaan. Alle zeggen, hij is des doods schuldig. En daarmee is het vonnis geveld. En daarmee geven ze de Heere Jezus Christus over om straks onder verantwoordelijkheid van de Romeinse stadhouder buiten de poort van Jeruzalem als een godslasteraar aan het kruis te worden genageld. Ze zeggen hij is schuldig om te sterven, want hij heeft God gelasterd. Daarom wordt hij gevonnist en geoordeeld. En dan moet u zich eens indenken wie hier staat. Wie hier met het eenstemmig oordeel van het Sanhedrin veroordeeld wordt. Het is de Heere Jezus Christus die slechts enkele uren geleden gezegd heeft, Vader, ik heb u verheerlijkt. En als er één geweest is die tijdens zijn levensgang hier op aarde de Vader verheerlijkt heeft, dan is het de Heere Jezus Christus geweest. U weet dat toch? Dat bij zijn geboorte hij de Vader verheerlijkt heeft. Want de engelen zongen toen hij geboren was, ere zij God in de hoogste hemelen. Dat betekent, als er ergens reden is om de eer van God te zingen, dan is het vanwege de geboorte van dit kind. Toen hij 12 jaar was, toen zei het, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Bij zijn doop in de Jordaan werd het van de hemel af verkondigd. Dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heeft. Ja, tijdens alles wat hij hier op aarde deed, was het zijn spijs en zijn drank, was het zijn eten en drinken om de Vader te eren en de wil van de Vader te doen. En als zij dan enkele uren voor zijn arrestatie in de hof aan de Vader belijdt wat hij gedaan heeft en hoe hij geleefd heeft, dan is het dat ene: ik heb uw naam verheerlijkt. Ik heb uw naam geëerd. En van deze zeggen de rechters in het Sanhedrin, zegt de hoge priester met zijn gescheurde kleed: hij lastert God. Wat een ontzettende verkrachting van het recht. Wat een ontzettende blindheid, dwaasheid is over deze rechters gevaren. Zien ze dan niet, Caiaphas? Hoort ge het niet? Hij heeft het toch gezegd: ge zult de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Hoe durft ge? Deze lastert God. Nee, gemeente, Caiaphas ziet het niet. Caiaphas hoort het niet. Caiaphas hart is blind en doof en verdwaasd door de zonde. Caiaphas ziet alleen maar een mensenkind, een man van smarte, veracht. Caiaphas ziet niet wie hier staat. Weet u waarom die dat niet ziet? Omdat Caiaphas en omdat al die andere Sanhedristen niet zien wie ze zelf zijn. Want het ene hoort bij het andere. Mensen die niet zien wie Christus is, zoals de raadslieden hier, zien ook niet wie ze zelf zijn. Ze zien Christus niet omdat ze hun eigen nood niet zien. Dat hangt altijd samen. Ze zien hun zonden niet. Sommige van de leden van het Sanhedrin hebben het nog niet zo lang geleden tot de Heer Jezus gezegd: zijn wij dan ook blind? Ze dachten dat ze rechtvaardigen waren. En wat zonde betreft, ja, dat gold voor die schare die de wet niet kent. Maar wij zijn de leiders, wij zijn de rechtvaardigen, wij zijn de mensen in wie God een behagen heeft. En het erge is dat ze in die blindheid zo verblind zijn dat ze de enige Zoon van God als een godslasteraar veroordelen. En dat terwijl, als het naar het goddelijk recht zou gebeuren en het goddelijk recht hier gehanteerd zou worden in deze zaal van rechters, wie zou er dan de beklaagde zijn? Toe zegt u het is. Als het goddelijk recht gesproken zou worden, wie zou daar dan in het midden van het Sanhedrin moeten staan? Caiaphas. En die Gamaliel. En die rabbi, wiens naam we niet weten, maar die daar terzijde van de Heer Jezus Christus als rechter aanlicht. Ja, dan zou heel het Sanhedrin in het midden van de rechtszetels moeten staan. En dan zou hij, die hier nu beschuldigd wordt, op de rechterstoel plaats moeten nemen. En wat zou het vonnis dan zijn? Ja, dan zou het vonnis precies zo luiden als het vonnis wat hier wordt uitgesproken: hij is des doods schuldig, gij zij des doods schuldig. En dan zou het een vonnis zijn wat terecht werd uitgesproken. Als Jezus Christus eenstemmig ter dood veroordeeld wordt, dan is het onrecht. Leugen. Want hij heeft God niet gelasterd. Hij heeft God verheerlijkt. Maar als Gods recht zou zegevieren hier in de zaal van Caiaphas, dan zou hij het Sanhedrin moeten veroordelen. Dan zou het Sanhedrin in de beklaagden bank staan. Gij, Caiaphas, met uw gescheurde kleed, zijt des doods schuldig. Ja, dan doen we nog maar een stap verder. Als Gods recht zou zegen vieren, wie zou daar dan in die raadzaal schuldig verklaard worden? Niet alleen Caiaphas, niet alleen de mensen die bij dat Sanhedrin behoorden. Nee, dan zou u daar moeten staan. Dan zou ik daar moeten staan. Want als God recht gaat doen en vonnis gaat vellen, dan staan wij voor de rechterstoel van God. En dan moeten wij het zeggen, wij hebben God niet geëerd. Maar door onze zonde, door onze afdwalingen, door onze schulden God gelasterd. Dan moet het vonnis geveld worden. En dan is het vonnis over ons des doods schuldig. Verstaan we dat? Verstaan we dat onze zonde ons daar brengt? In de beklaagde bank voor de almachtige rechter van hemel en aarde. En dat God rechtvaardig, onkreukbaar rechtvaardig, vonnis velt. Want we kunnen het zo makkelijk zeggen, we zijn zondaren. En misschien zo makkelijk aanhalen, de bezoldiging van de zonde, dat is de dood. Maar vergeet u niet, gemeente, dat de zonde ons schuldig maakt. Dat de zonde ons schuldig maakt voor een heilig, rechtvaardig en goedertierig God. En als God rechtvaardig zou zijn, en God is rechtvaardig. Maar ik bedoel, als hij rechtvaardig zou handelen met ons, dan zou niemand voor deze rechter van hemel en aarde kunnen bestaan. Dan zouden er 1000 aanklachten op ons afkomen. En op die 1000 aanklachten zouden we nooit een antwoord kunnen vinden. Dan zouden we voor de rechtbank van Gods gerichten moeten zwijgen. En nu worden we onder de prediking van het woord, als het goed is, telkens voor Gods rechtbank gedaagd. Dat heeft Calvinus gezegd. Rechte prediking, zo zei hij, betekent dat we voor de rechtbank van de Allerhoogste gedaagd worden. Iedere dienst weer, telkens als het woord open gaat, zegt de Almachtige God, komt en laat ons te samen richten. Wat zijn mijn eisen en hoe is uw leven? Mijn eisen zijn heilig, hebt ge er naar geleefd? Komt en laat ons te samen richten. O, als God zo vanuit zijn woord ons aan gaat spreken, toe gaat spreken, als hij met ons in het gericht gaat treden, wie kan dan bestaan? Dan worden de woorden van die oude psalm werkelijkheid. Wil Heere uw knecht door schuld verslagen, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan, zijn we zo in het licht van het woord alles herinnerd. Aan onze zonde. Hebben we zo de stem van de rechter wel eens gehoord? Komt en laat ons tezamen richten. Hebben we zo wel eens begrepen, in leren leven, dat als God naar recht zou handelen, dat dan vonnis geveld moet worden. Een vonnis waarop we geen woord in te brengen hebben. Des doods schuldig. Ach gemeente, dat is het wat de Bijbel ons zo duidelijk laat zien, ook in het Lijdensevangelie. Zo denkt God over de zonde. Dat hij die zonde naar recht alleen maar veroordelen kan. en de zondaar alleen maar het doodvonnis kan aanzeggen. Gij zij des doods schuldig. En er is geen weerwoord, geen antwoord. Als dat op ons gaat wegen, dan kunnen we niet meer verder leven. Dan houdt ons oppervlakkige gepraat op. Dan worden we verloren. Verloren zondaar voor God. Dan gaan we zeggen niets om aan die eisen van God te betalen. Het vonnis verdient. Dan vragen we, is er ook nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Is die vraag zo vanuit de raadzaal van Caiaphas al in ons hart gaan branden, gaan dringen? Is er ook een weg, een middel om aan dat vonnis te ontkomen, dat vonnis wat wij verdiend hebben, en wederom tot genade te komen? Ja, die weg is er. Laten we nog één keer letten op die raadzaal van Caiaphas, waar die halve cirkel van de zetels van de rechter, de Heere Jezus Christus, in het midden, ons een van de ergste vormen van rechtsverkrachting laat zien die ooit onder de zon geschied is. Hier staat de Christus, een man van smarte, al is hij de rechter van hemel en aarde. Daar zitten of liggen de rechters, in hun macht en in hun praal, al zijn ze eigenlijk des doods schuldig. Hoe is dat mogelijk? Wel, dat is mogelijk omdat al deze dingen, zegt de Bijbel, zo moeten geschieden. Moeten geschieden. Waarom moet het dan zo geschieden? Wel, dat moet geschieden omdat dit de wil van de Heere is. Omdat dit Gods wil is. Zo lezen we het herhaaldelijk in de Bijbel, dat al wat aan het heilig kind Jezus geschied is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Moest de Christus niet lijden? Achter dit alles ziet u de hand van de Almachtige God. Hij heeft zijn zoon vernederd. Hij laat zijn zoon vonnissen door deze raad van zondige, huichelende rechters. En als het vonnis geveld is, dan komt er geen bliksemschicht van de hemel. Dan spreekt er geen stem van de hemel. Dan zwijgt de hemel. En dat zwijgen van de hemel betekent dat God instemt met dit vonnis. Hij is des doods schuldig. Dat werd door het Sanhedrin gesproken, in verbittering, in eigen gerechtigheid. Maar dat wordt ook als het ware van de hemel gesproken. Inderdaad, zegt de Almachtige God, met hemelse richterlijke majesteit, hij is des doods schuldig. En de vraag komt boven, wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft de Christus gedaan waarom hij het goddelijk doodvonnis verdiend heeft? Heeft hij God gelasterd? Heeft hij gezondigd? Nee, gemeente. Hij heeft zijn vader geëerd. En hij heeft niets anders gedaan dan de wil van zijn vader. Geen vlek, geen onrecht, geen zonde is in hem te vinden. Hoe komt het dan dat de vader hem schuldig verklaart en dat het als het ware van de hemel klinkt, hij is des doods schuldig? Wel omdat de vader gezegd heeft, laat nu al de zonden, al de godslasteringen, Al de dwaasheid, al de blindheid, al de afdwalingen van mijn volk, laat die allemaal op hem geladen worden. Hij is zelf de onschuldige, de volkomen, de volmaakt onschuldige. Maar laat nu al die blindheid, al die dwaasheid, al die hemelhoge schuld, heel dat ellenlange schuldenregister geladen worden op hem, mijn zoon. En zo staat de Christus hier niet slechts voor zijn aardse rechters, maar ten diepste voor het goddelijk recht. Als het lam van God, beladen met de schuld van zijn kerk. En omdat hij beladen is met de schuld van zijn kerk, daarom doet hij zijn mond niet open. Hij buigt en erkent dat die schuld van zijn kerk de dood verdiend heeft. Zult u dat nooit vergeten? Die stemmeloos buigende Christus erkent met zijn stemmeloos buigen dat de zonde van zijn volk de dood waardig zijn. Christus wil niets van het heilig recht van God af hebben. Daarom buigt hij, daarom zwijgt hij. Hij buigt en dat betekent ook dat hij nu bereidwillig heel die last van zonde, heel die last van de toorn van God op zich neemt. Hij buigt en opent zijn mond niet. En zo staat hij voor zijn aardse rechters. Zo staat hij voor het recht van God. Zo gaat hij straks naar Pilatus. Zo hangt hij aan het kruis. Als een die zwijgt. Die geen verweer heeft. Die buigt onder het recht van zijn vader. En die zware, bitter zware, eeuwig zware last van de toorn van God draagt tot het einde toe. Christus veroordeeld door God. Hij is des doods schuldig. Hij wordt veroordeeld als borg, als lam, dragend al de zonden van de zijne. Hebben we daar wel eens iets van mogen zien? Van dat wonder. In het lijdensevangelie telkens weer opengelegd en aan ons voorgehouden. Dat Christus nu bereid was, ook al kende hij geen zonde, om onder die zware last van zonde, het vonnis van God, de toorn van God, de dood en de doem te dragen. Hebben we daar wel eens iets van gezien? Zijn we wel eens verwonderd, met een verbroken hart neergezonken, zoals een van die oude dienstknechten van God uit een lang vervlogen tijd, bij een blik op de lijdende borg, buigend onder de last van zonde en toorn, het zei: Heere, wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen? En als je werkelijk een blik mag slaan met een open oog. Een open oog van het hart op die lijdende Heere Jezus die hier het vonnis op zich neemt. Het vonnis draagt wat zijn kerk verdiend heeft. Dan kom je denk ik niet veel verder dan die korte uitroep. Heere, wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen? Pijloze liefde, onpeilbare genade. En kijk daardoor alleen, doordat de Heere Jezus Christus nu zegt: laat al die schuld maar op mij geladen worden. Laat al die zonde maar op mijn rug gelegd worden. Laat het vonnis maar aan mij voltrokken worden. Laat de toorn van God maar op mij worden uitgegoten. Alleen daarom is er nu voor een doodschuldig zondaar vrijspraak en ontkoming aan de straf en aan het vonnis. Alleen hierom. Hier ligt de diepste grond van de zaligheid. Dat Christus de schuld overneemt. En dat Christus het vonnis overneemt. En dat Christus het oordeel overneemt. Kijk, daardoor kan het gebeuren. Dat zondaren die voor het gericht van God veroordeeld moeten worden. Vrijgesproken worden van schuld en van straf. Zondaren die het vonnis horen klinken in hun oren, des doodschuldig, de pardonbrief, getekend en bezegeld met de liefde van de drie-enige God en het bloed van het lam, krijgen uitgereikt. Daardoor alleen kan het, dat de zonde en de schuld wordt bedekt en wordt vergeven. Alleen door het bloed van de Heere Jezus. Alleen doordat Hij de schuld, het vonnis, het oordeel op zich heeft genomen. Mogen we daar persoonlijk iets van kennen? Dat wij bij onszelf de doodschuldige zondaar geworden zijn. Aan het eind gekomen met alles. Onszelf moeten veroordelen, aanklagen, zoals onze catechismus het zegt. Ja, beseffen dat het vonnis van God over ons leven luidt des doodschuldig. O, als we dat leren erkennen en daaronder leren buigen, dan is die koning, die borg, die zaligmaker, niet ver. Want waar zijn volk zich schuldig kent, waar zijn volk zegt dat vonnis heb ik verdiend, waar zijn volk verloren moet gaan vanwege eigen zonde en schuld, daar zal hij aan zijn verbond gedenken. En daar treedt hij tussen, waar alles veroordeelt. Gij zij des doodschuldig. Daar treedt de borg tussen. En zegt, ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik wil niet dat hij in het verderf neerdalen. Want ik ben voor het gericht van God schuldig verklaard. En ik ben in het gericht omgekomen. Wat een wonder als je zo, als een verloren zondaar, die koning mag leren kennen, in het geloof mag omhelzen. Uit zijn handen, uit zijn mond, het woord der verzoening mag horen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Wat een wonder. Dan daalt de vrede in je hart. De vrede die alle verstand te boven gaat. Dan kan God niet meer toornen. Niet meer schelden. Want wie door genade achter dat bloed van de Heere Jezus Christus mag schuilen. Achter zijn vrijsprekend oordeel mag schuilen. Die heeft vrede met God. Die heeft vrede in het hart. Vrede die verdiend is. In de zaal van Caiaphas. Voor Pilatus. Op Golgotha. Omdat hij het vonnis, dat ik waard ben, op zich genomen heeft. Ja, maar als we dat nu niet kennen. Als we nu niet weten dat we als een verloren zondaar, een gevonniste zondaar, vrijgesproken zijn door het bloed en de gerechtigheid van Christus. Wel, mijn beste vriend, als u onbekeerd voortleeft en zonder God voortleeft, dan zit er in alles wat in deze raadzaal gebeurt een geweldige waarschuwing. Want hier wordt weer eens opnieuw duidelijk hoe ernstig God de zonde neemt. Dat eer dat hij ze ongestraft liet blijven, hij ze vonniste in zijn lieve zoon. En daarom vergeet het niet. Als u doorleeft in uw zonde, als u onbekeerd voortleeft en onbekeerd zou sterven, u komt om, want niemand kan in dat gericht bestaan. Dan zult u het straks in de eeuwigheid horen van de rechter van hemel en aarde, des doods schuldig. Dan zullen onder de Joden die Christus kruisigde, onder de Romeinen die Christus kruisigde, er zijn die het horen moeten, des doods schuldig. Dan zullen er misschien, o God, geven dat het niet waar is, onder ons zijn, die moeten horen, des doods schuldig. En daarom, als u onbekeerd bent, laat u met God verzoenen. Nu het nog het heden van de genade is, nu de Heere nog komt met waarschuwingen, met aanwijzingen, met bemoediging, met vertroosting. Maar leef niet door voor eigen rekening, want u komt om. En als er een beginsel is van het leven, het nieuwe leven, als u mag zeggen, wel, er is toch nood in mijn leven gekomen en ik heb iets mogen zien van de goedheid en de genade van God, maar om nu te zeggen dat ik die Christus ken en dat vrijsprekende, dat ik mag weten dat mijn schuld bedekt of dat mijn schuld vergeven is. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Dat durf ik niet zeggen. Zou u dan niet naar de troon van Gods genade vluchten en smeken of de Heere u daar licht over wil geven? Weet u hoe Job het zei? Mijn rechter, zal ik om genade bidden. Job, een man die het leven der genade kende. Job, die man die zo aangevochten werd. Job, die nergens meer bij kon. Job, voor wie God tot een rechter geworden was. Hij zegt, en nochtans, mijn rechter, zal ik om genade bidden. Deze rechter die komt en het aan Caiaphas gezegd heeft, ik kom op de wolken des hemels. Deze rechter wil nog om genade gebeden worden. Hij wacht erop om mensen genade te bewijzen. O, zullen we dan maar veel aan de troon van die genade kloppen en smeken. Gena, o God, gena. Hij kan horen. Hij wil horen. Want hij is rechtvaardig en barmhartig. Hij is God. Ja, hij alleen. Amen. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor alles wat u ons gaf. Voor het ernstig evangeliewoord wat uit dit deel van de lijdensgeschiedenis tot ons kwam. Heren, we worden hier gewezen op het totale bankroet. Op de totale onmogelijkheid en verlorenheid van ons mensen. Dat wij des doods schuldig zijn. O, leer het ons inleven voor het eerst en ook opnieuw. Maar wil u onze ogen ook openen voor die overnemende borg die de schuld, de straf, het vonnis, het oordeel overneemt. Heren, laten we in hem gevonden mogen worden. Want alleen wie in hem is en wie hem mag kennen en wie in hem geborgen is, die vindt het leven en vrede en de zaligheid. O, geef, Heren, dat we veel met deze dingen ook heel persoonlijk biddend mogen bezig zijn. We bidden u, Heren, ga nu met ons, nu we elkaar verlaten. Geef, Heren, dat wij verder deze dag uw zegen ontvangen mogen. En breng ons deze avond allen weer bijeen. We smeken dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 34, vers 11 is onze slotzang. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. 34, het 11e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.